Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Beleiden ons geloof in het verzoenende werk van het sterven en lijden van de Heer Jezus met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop zingen we Psalm 109 in de versie van Weerklank en daarvan vers 11 en vers 12. Psalm 109, vers 11 en vers 12, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, onder ede, naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf op de Zoon van God gelegd is, opdat wij vrede zouden hebben, en dat wij door zijn wonden genezen zijn, dat hij als een lam ter dood geleid is, onder de misdadigers gerekend, en als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan betaald wat hij niet geroofd had en heeft geleden rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij ervoer de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet gelijk werd aan druppels bloed die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dit alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alles voor drek, om de uitnemendheid van de kennis van onze Here, Jezus Christus. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen dit ene offer, eenmaal gebracht, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de reden waarom hij door de engel van God, Jezus, dat is zaligmaker, genoemd is, omdat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden. Amen. Bidden. Almachtige en barmhartige God, eeuwige Vader, door het lijden van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere, hebt gij de macht van de dood die op ons allen weegt, overwonnen. Geef, zo bidden wij u, dat wij zijn leven en sterven zo gedenken, dat onze zonden worden vergeven en wij door zijn opstanding mogen ingaan in het leven van de toekomende eeuw. Heere, open uw woord. Schenk ons uw Heilige Geest. Om de diepte, om de rijkdom, om de hoogte en de breedte te verstaan van uw liefde. In het lijden en sterven van de Heer Jezus. Open ons hart. Open ons leven. Voor het eerst en opnieuw. Wij bidden u voor elkaar. Heb dank voor de momenten van de afgelopen week waarin we hier in de kerk bij elkaar konden komen om stil te worden. En wij bidden u, als we onze gaven ophalen voor het jeugdwerk en het evangelisatiewerk, zegen onze gaven. Wij bidden u voor de kerk over heel de wereld. Kerk met wie wij verbonden zijn. Door u, Heer Jezus. Door uw lijden en sterven. Eén brood is het. Zo is het één lichaam. En wij bidden u in het bijzonder voor de kerk in Nigeria en in Mali. Die wordt vervolgd en verdrukt. Wees met uw goedheid, met uw Heilige Geest daar nabij. En laat de kracht van uw sterven ook daar blijken. Wij bidden u al deze dingen door onze Heere. Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. We lezen het woord van de Heere Matteüs 27, vers 33 tot 66. Schriftlezing is Matteüs 27, vers 33 tot 66. Dan lezen we het woord van de Heere als volgt. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om hem daar te bewaken. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. De voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam de duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest en zie. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 En zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen waren Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. De volgende dag, dat is de dag van na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen. En zeiden, Heere, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht. Ga heen. Beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen hadden verzegeld. Tot zover het evangelie voor deze avond. Zalig bent u als u deze woorden hoort en die bewaart in uw hart. U mag nu de Heer dienen met uw gave. De eerste collecte is voor de kerk, voor de instandhouding, voor de eredienst in onze wijkgemeente. De tweede collecte is voor het jeugdwerk en de 3e collecte is bestemd voor de evangelisatiecommissie. De eerste voor de kerk, de tweede voor het jeugdwerk, de 3e collecte voor de evangelisatiecommissie. En dan zingen we ter voorbereiding op de preek, psalm 22 in de versie van Weerklank, vers 3 en vers 8. Psalm 22, 3 en 8. Na de verkondiging zingen we psalm 43 en daarvan vers 3 en 5. 43, 3 en 5. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, wij beleden zojuist met de kerk van de hervorming in ons land dat wij terecht met Paulus zeggen dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Op deze Goede Vrijdag richten wij onze blik op het kruis van de Heer Jezus, want wij achten alles wat we vandaag gedaan hebben, wat we hebben, wat we denken. Wij achten alles voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij willen weten wie Hij, de gekruisigde, is, want wij vinden alle vertroosting in zijn wonden en wij hoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen dit ene offer, eenmaal gebracht. Niets anders dan Jezus Christus en wel de gekruisigde. En om in het zicht te krijgen, om in het hart te ontvangen wie Hij is, willen we vanmiddag vanavond kijken naar twee reacties op de Heer Jezus en tenslotte op wat Hij doet. De spot van mensen, dat is één. De reactie van God en de nabijheid van de Heer Jezus. Ten eerste de spot van mensen, want het valt op als we het evangelie van Matteüs lezen in vergelijking met de andere evangeliën, dat hij heel geordend drie groepen mensen op een rijtje zet die allemaal de Heer Jezus bespotten. Kijkt u maar in vers 39 tot en met vers 44. Allereerst in vers 39, en de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Jezus is aan het kruis gehangen en hij hangt daar in de brandende zon aan handen en voeten. En ondertussen lopen er allerlei mensen voorbij, want Jeruzalem is ten tijde van het paasfeest bomvol. Uit het hele land, uit de hele wereld stromen de Joden toe. En een deel van hen zal Jezus kennen uit Galilea. Een ander deel kent hem van de keren dat hij Jeruzalem heeft bezocht. Maar een heel deel van de mensen die voorbij lopen, heeft alleen maar eventjes van hem gehoord. Een man die door het Sanhedrin veroordeeld is, een man die door Pilatus ter dood veroordeeld is. Zij lopen voorbij en ze spotten. En hoe doen ze dat dan? Ze gebruiken de woorden die in het proces van de Heer Jezus voor de hoge priester hadden geklonken. De hoge priester had gevraagd: bent u de Christus, de Zoon van de levende God? En de Heer Jezus had dat beaamd. U zegt het. Maar ik zeg u, zult de Zoon des mensen zien, staande aan de rechterhand van God. En zo krijgt hij die woorden nu terug. U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Waarom spotten? Gemeente, waarom drijven wij de spot met mensen? Ik moest denken aan de tijd dat ik nog les gaf en dan hadden wij een paar keer per jaar ouderavonden. En dan werden de rapporten besproken, 10-minuten gesprekken. En we hadden een jong team, dus die gesprekken die verliepen niet altijd zoals we dat graag zouden willen. En als we dan na afloop aan het einde van de avond in de lerarenkamer kwamen, dan moesten we ons even afreageren. Want sommige gesprekken gingen goed, maar andere gesprekken die gaven ook een hoop frustratie. En wat gebeurde er dan? We gingen die gesprekken naspelen. En hoe later het werd, en er was een hapje en een drankje bij, hoe driester het werd. Want die ouders die waren steeds raarder. Het gebeurde dat we een dag later in de rij achter het koffieautomaat stonden en elkaar aankeken en een beetje schaapachtig tegen elkaar zeiden, hebben wij dat gedaan? Dat we ons een dag later al schaamden voor wat we hadden gezegd. Waarom drijf je als docenten de spot met ouders? Als ik terugkijk, denk ik dat het vooral komt omdat wij als jonge docenten ons onzeker voelden. We kregen de ouders niet mee in de aanpak die wij wilden. We wisten niet hoe we die ouders moesten benaderen. We hadden het idee dat we tegenover elkaar stonden. En we voelden ons tijdens die 10 minuten gesprekken zo alleen in dat klaslokaal. En wat is het dan heerlijk als je even je vrienden en je collega's op kunt zoeken en die ouders even in het hoekje kunt duwen. U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. De Heere God had Israël uitgekozen. En hij had 3 dingen gegeven. 3 dingen die genoeg waren om hem te kennen. Zijn wet, de tempel en een koning. Zijn wet om te weten hoe zijn rijk eruit ziet. De tempel om hem te ontmoeten en verzoening voor de zonde te ontvangen. En een koning die liet zien wie God is en je voorging in de dienst met God. En nadat Israël in ballingschap gekomen geweest was, waren die eerste 2 dingen zo goed en zo kwaad als het ging weer in orde gemaakt. Er was een wet. En de fariseeën waren heel strikt in het onderwijs van die wet. En er was een tempel waar God werd aanbeden. Maar het volk van Israël miste een koning. Want het was allemaal toch niet echt. De Romeinen waren de baas. Het volk was niet vrij. Het volk was niet het vrije volk dat God had uitgekozen. Er moest een koning komen, een koning bij God vandaan, de Zoon des mensen, de Zoon van God. En die zou hen in alle waarheid leiden, die zou hen uitleiden uit de slavernij van Egypte. En elke keer als er iemand in het volk opstond die zei, ik ben het, dan gloorde de vonk van de hoop. Zou het nu gebeuren? Wet en tempel hebben we. Als er nog een koning terugkomt, dan kunnen we God aanbidden zoals het moet. En Jezus had dat gepretendeerd. Het vuur was gaan branden. Is dit hem? Hij had het toegegeven voor de hoge priester. Maar toen had hij zijn glans eigenlijk al verloren. Want hoe kan een koning zich overgeven aan soldaten? Hoe kan een koning door de leiders die God zelf heeft aangesteld, de overpriesters, worden veroordeeld? En kijk eens, hoe kan een koning de grootste schande ter wereld ondergaan, namelijk gekruisigd worden? Het volk loopt voorbij en ze kijken naar het kruis en ze voelen zich alleen. Dit was hem ook niet. Deze kon het ook niet. Hij heeft hele grote woorden gesproken. Zoon van God, Zoon des mensen. Veel te grote woorden. En zij spotten. Om hun eenzaamheid, om hun teleurstelling, om alles wat ze kwijt zijn. Ze worden verdrukt. En deze man, die heeft gepretendeerd dat hij hen zou verlossen. Ach, kijk toch, daar hangt hij. Waardeloos. Gemeente, hoe vaak spotten wij met mensen op wie we eigenlijk hoopten? Politici, vrienden. En zelfs in ons geloof kan het wel eens zo zijn dat je van jongs af aan vertrouwd bent geraakt met hele grote woorden. verlossing, verzoening door voldoening. God is nabij. Gods koninkrijk komt. God regeert over hemel en aarde. Maar er kunnen momenten in je leven komen dat al die woorden stuk breken. En ze geen inhoud meer voor je hebben. Omdat je ziek bent geworden. Omdat je bidt tot God. En het wel lijkt of hij helemaal niet machtig is. Hij geneest niet. Hij is niet bij je. Je bidt om vergeving. Maar je blijft lopen met dat pak. Je bidt om Gods koninkrijk. Maar je ziet politici met elkaar bezig en al je vertrouwen in het koninkrijk van Gods gerechtigheid breekt je bij de handen af. Je kunt het fijn hebben in de kerk waar je lid bent. Maar als je op maandag door je collega's wordt bevraagd, blijkt Jezus lijden en sterven bitter weinig effect en kracht te hebben. Gemeente, waar wij spotten met mensen zoals ik met die ouders. Waar wij niet met woorden, maar misschien in ons hart afstand nemen van die grote woorden van de kerk. Omdat het holle woorden voor ons zijn geworden. Zijn wij daar misschien eenzame mensen. Die hadden gehoopt dat we werden geholpen door politici, door onze vrienden, door God. Maar we voelen ons zo alleen en de beste houding die we dan aan kunnen nemen is de houding van keihard de ander uitlachen. Klein maken. God klein maken. De eerste groep. Tweede groep, evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen. En wij zullen hem geloven, hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Zij verwijzen ook naar zijn woorden voor het Sanhedrin, maar het gaat vooral over wat Jezus in zijn leven heeft gedaan. Anderen heeft hij verlost. Hun spot heeft daardoor een andere toon. Want deze mensen, de overpriesters, de schriftgeleerden, zij hebben Jezus bezig gezien. En we krijgen uit het evangelie de indruk dat dat bezig zijn van Jezus hen dwars zat, hen irriteerde. Want zijn daden en zijn woorden waren daden en woorden vol kracht. Als hij sprak, dan leek het wel of Mozes op de berg zat. Zoveel mensen waren er in Galilea op Jezus afgekomen. En als hij zijn handen uitstak naar een melaatse, naar het dochtertje van Jairus, dan werden ze allemaal beter. Hij heeft de kracht om mensen te verlossen. En die verloste mensen, die kwamen bij elkaar. En die keken naar elkaar om en zij keken naar Jezus op. En daarmee frustreerden ze het systeem waarin Israël gegoten was. Van het Sanhedrin in Jeruzalem. Dat een beetje samenspande met de Romeinen. Maar daardoor wel het religieuze gezag in handen had. En de fariseeën in Jeruzalem en voor een groot deel in Galilea. Die door de manier waarop zij de wet hielden groot gezag bij het volk hadden. Oh ja, het volk was niet vrij, het was niet zoals het wezen moest, maar, Maar ze hadden hun positie ingenomen. En Jezus brengt hun positie, hun macht, hun aanzien, hun plek in de samenleving aan het wankelen. Hij had te veel macht. Hij maakte een andere wereld zichtbaar. Een wereld die hun maatschappij van geweld, van politiek, van middeltjes om je zin te bereiken. Hij maakte hun wereld met dat koninkrijk van God overbodig. Het telde niet. Maar nu hangt hij daar. En zij spotten. Hun spot is veel meer de spot van de opluchting. De opluchting die je misschien kunt voelen als je een team hebt op je werk waar je al een paar jaar mee werkt. En er komt ineens een nieuwe met allerlei ideetjes die zich niet houdt aan de pikorde. En wat kun je opgelucht zijn als je met een paar steken onder de gordel hem of haar in zijn hok geduwd hebt. Zo, rust. Wij kunnen elkaar op onze plek willen duwen. Omdat we beseffen dat ons leven niet volmaakt is. Maar we hebben nou eenmaal een manier van leven ontdekt waar we ons redelijk prettig bij voelen. En die willen we niet afstaan. Jezus sterft omdat hij de elite van Israël heeft uitgedaagd. Die de wet van God gebruikt om onder Gods eisen uit te komen. Wellicht hebt u ook door dat het leven als christen radicale ingrepen vraagt. Bekering, hebt u ontdekt, is werkelijk je kruis opnemen. In je werk, in je gezin, je ambt of voor je carrièreperspectief. Bekering is eindelijk aan het avondmaal gaan. Misschien waren er het afgelopen jaar momenten dat je om je heen keek en het woord van God werkelijk zijn kracht deed om je heen. Je zag Gods verlossing. Maar je werd bang. Want het leven dat je hebt is niet perfect. Maar het is wel heel vertrouwd. Anderen heeft hij verlost. Maar laat die alsjeblieft van mijn vertrouwde leven afblijven. Stiekem opgelucht dat je op oude voet kunt verder gaan. En tenslotte dat korte zinnetje, die derde groep. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Daar zijn de voorbijgangers, daar zijn de leiders. En allemaal spotten ze. Er zijn nog 2 mensen op de hele aarde die dat nog niet gedaan hebben. Aan zijn linker en aan zijn rechterhand hangen 2 misdadigers. Maar ook zij laten Jezus vallen. En zo laat Matthäus zien dat heel de wereld afstand neemt van Jezus. Of dat nou is omdat ze in hem teleurgesteld zijn. Of dat nou is omdat ze van hem af willen. Of omdat dat nou is omdat ze met hem gekruisigd zijn. En zo toch nog een beetje hun eigen eer omhoog kunnen halen. Heel de wereld neemt afstand van hem. En zo hangt Jezus alleen. Gemeente, dat is Goede Vrijdag. Wij hebben niets anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Niets anders. Dat betekent dat hij alleen daar hangt. En dat wij met al die spotters hem alleen hebben laten hangen. Vanwege ons verdriet, vanwege onze frustratie. Vanwege onze hoogmoed of gewoon om zelf beter te zijn? Jezus hangt alleen. En wat vindt God daarvan? Wat vindt God daarvan? Hem horen we niet. Wij horen Jezus zich vastklampen aan God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, waar bent u? Hij houdt zich vast. Hij die van iedereen verlaten is, houdt zich vast aan God. Maar dan moet hij sterven. En dan komt er een tegenstem. Al de mensen hebben Jezus verlaten. En dan klinkt Gods stem. Vers 51. Zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. De aarde beefde, de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden werkelijk, dit was Gods Zoon. Tempelgordijn scheurt. Dat betekent dat waar God woonde, nu publiek toegankelijk is. Het huis van God is open. Dat betekent dat Gods antwoord op het sterven van Jezus is dat de weg naar hem nu open is. Dat is één. En dan het tweede. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Als dat in het Oude Testament gebeurt, als de aarde begint te beven, dan is God in aantocht bij Mozes of op andere plekken. Als de aarde begint te trillen, dan roept de schepping van God vol spanning, want haar schepper komt haar bezoeken. Als de aarde trilt, dan is het trillen van verwachting. Want de schepper van hemel en aarde komt na zijn schepping. Dat is het antwoord van God. Deze man, door iedereen verlaten, door allen bespot, God zegt, als hij sterft, dan kan ik terugkomen op aarde. Dan is het paradijs, de val in het paradijs overwonnen. Dan is de weg open naar mij. Dan kom ik weer bij mijn mensen. Het derde. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Hij die daar machteloos hangt aan het kruis. Hij sterft door alle mensen verlaten. Maar de doden komen naar hem toe. Want zijn dood heeft een macht die verder gaat dan alleen maar de aarde. Niet alleen maar de aarde trilt, maar de hel barst open. De macht van het sterven van Jezus is zo groot dat de aarde zijn doden moet teruggeven. Tot in het dodenrijk gaat de kracht van het sterven van Jezus. Het vierde. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden werkelijk, dit was Gods Zoon. En dan is de cirkel rond. Want die eerste groep die spotte met de woorden, als u Gods Zoon bent, kom dan van het kruis. Spotten. Maar nu gaat de kracht van Christus dood zo ver, dat zelfs de heidenen beginnen te doen wat mensen moeten doen. Niet spotten, maar belijden. Dit is Gods Zoon. De kracht van de Heer Jezus die gaat de diepte in naar de hel. De doden staan op, maar de kracht van Jezus' dood gaat de wereld over. De heidenen komen naar Jeruzalem en zij aanbidden de God van Israël. Er komt een mens, een hoofdman en de mannen die om hem heen staan. En zij belijden met vrezen en beven. Dit is echt de Zoon van God. En dan komen mensen tot hun bestemming als zij God en elkaar niet meer bespotten. Maar als zij God en elkaar dienen, loven en eren. God belijden. Dit is Gods antwoord. De mensen zien een machteloze Jezus en laten hem alleen. Jezus, God de Vader, ziet een mens die sterft. En hij spreekt met 4 machtige daden. God antwoordt. Nu is mijn nieuwe wereld, nu is mijn koninkrijk aangebroken. Ik kan terug naar mijn schepping en mijn schepping mag in mijn huis. Ze mogen kind aan huis worden bij de God van hemel en aarde. De dood is overwonnen en heel de wereld komt naar Jeruzalem om mij te erkennen en mij te aanbidden. Gods antwoord aan een mensheid die hem verloochent, aan een mensheid die hem verlaat. God komt naar die omstanders, naar die overpriesters, naar die gekruisigden. God komt naar zijn wereld. Het antwoord van mensen, Jezus verlaten. Het antwoord van God, Jezus sterven, betekent dat ik weer koning ben van hemel en aarde. Dat de zonde is verzoend, dat er recht is gedaan. Want dat is het laatste. Wij keken naar de omstanders, wij keken naar de Vader. En wij hoorden hun reactie op die gekruisigde man. Maar dan gaat onze blik naar hem. Want wie is hij? Voor u. Voor jou. Wie is hij? De overpriesters hebben iets over hem gezegd. Dat hout snijdt. Dat raakt tot in het diepst van Jezus' wezen. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Daar zit hem de kern van Goede Vrijdag. Hij kan zichzelf niet verlossen. Dat is waar. Niet in die zin dat hij de macht niet heeft. Want de Heer Jezus die heeft gezegd toen hij gevangen genomen werd in Gethsemane: als ik mijn Vader bid, dan komen de legioenen engelen van de hemel. Dit is Jezus die zieken heeft beter gemaakt, die doden heeft opgewekt. Jezus heeft macht genoeg om zichzelf te verlossen. Maar wat zou er gebeuren als hij zichzelf verlost had? Dan is er een mensheid die zich van hem afkeert. En Jezus die van het kruis komt. En God en mens gaan voorgoed uit elkaar. Dat zou de consequentie zijn. Hij kan zichzelf verlossen, maar hij doet het niet, omdat hij het op een heel ander niveau niet kan. Kijk, je kunt ergens de kracht niet voor hebben, dan kun je het gewoon niet. Maar je kunt ook zoveel van iemand houden, dat er geen haar op je hoofd, geen molecuul in je lichaam is die er aan denkt om hem of haar pijn te doen. Je kunt hem, je kunt haar geen pijn doen. Ook al zijn je handen los, al heb je kracht genoeg. Je kunt het niet. En zo is het bij de Heer Jezus. Hij kan zichzelf niet verlossen, omdat hij zichzelf niet wil verlossen. Hij geeft zich vrijwillig in de handen van zijn vijanden. Hij beleidt voor het Sanhedrin, terwijl hij weet dat het zijn doodvonnis wordt, wie hij is. Hij zwijgt voor Pilatus, omdat hij wil sterven. Hij kan zichzelf niet verlossen, omdat hij liefde is. Omdat er tot in het diepst van zijn hart genade is. Want hij wil zijn. Hij wil zijn bij die mensen die hem alleen laten. Hij wil zijn bij spotters. Hij wil bij hen blijven, waar zij hem en elkaar in de steek laten. Hij wil bij hen blijven in de hel die zij van deze wereld maken. Hij wil bij hen blijven in de hel die het oordeel van God over hen afroept. Als hij zichzelf had verlost, hadden wij met ons spotten van hem en van elkaar alleen gebleven. Maar hij blijft bij ons als wij hem bespotten. En daarop reageert de Heere God. Op die liefde tot het einde. Als God die liefde ziet, dan kan hij, dan wil hij terugkomen bij zijn mensen. En daarom die aardbeving, en daarom die graven, en daarom dat gordijn, en daarom die hoofdman. Als de liefde van Jezus heeft volgehouden tot het einde, als Jezus liefde blijft bij spotters, dan keert God terug naar zijn mensen, omdat hij zelf trouw bleef aan zijn schepping. God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Gemeente, wij hebben niets anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want er is een liefde in de Vader die zijn zoon naar de aarde stuurt. Wetend wie wij zijn, u, jij, ik. Wetend dat wij hem zouden verlaten. Hij wist de consequentie. Maar zo schrijft Johannes, als hij hen lief had, u, jou, mij, als hij hen lief had, heeft hij hen lief gehad tot het einde, niet alleen maar tot het einde van zijn leven, maar tot het einde van de consequentie van ons goddeloze bestaan. Hij heeft ons lief gehad, tot op het moment dat wij hem alleen lieten, tot op het moment dat wij elkaar alleen lieten. Er is een liefde in de Zoon die tot het uiterste gaat, die tot op het kruis gaat. En Vader en Zoon kunnen niet kiezen voor zichzelf, omdat zij hebben gekozen voor u, omdat zij hebben gekozen voor jou. God kan zichzelf niet verlossen, omdat hij niet zonder jou en zonder u God wil zijn. O ja, hij had de mogelijkheid om van het kruis af te komen. Dan hadden wij voor altijd zonder God geweest. Maar hij kon het niet, omdat hij zijn hart verpand heeft aan zijn schepping. Omdat hij een verbond gesloten had met zijn volk. Omdat hij de heidenen erbij wil hebben en trouw blijft aan gevallen mensen, ook als die mensen hem verlaten, ook als die mensen spotten. Gemeente, wij hebben niets anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd, want wij vinden in zijn wonden, wij vinden in zijn eenzaamheid genoeg, genoeg liefde. Genoeg vergeving, genoeg om weer bij God te zijn. Toch? Wij zeggen, met Paulus hebben we het beleden. Ik heb niks anders dan Jezus en wel de gekruisigde. Is dat het geloof, het vertrouwen van je hart? Dat je hem verlaten hebt, maar dat hij jou nooit verlaten heeft. En dat God daarom antwoordt met geduchte daden in je leven. Je leven laat trillen. Zijn hart voor je openzet. Je dode leven laat leven. En je met die hoofdman laat belijden. Waarlijk, waarlijk. Dit is Gods Zoon. Als je iets heel heftigs overkomt, is het heerlijk als iemand bij je blijft. Wanneer je letterlijk niet anders kan dan gewoon bij die ander blijven, is dat geweldig. Jezus blijft bij zijn mensen. Als hij in hun diepste nood en veroordeling bij hen komt. Jezus blijft bij hen. Bij ons. Als zij hem bespotten. Liefde is het antwoord op onze vragen. Liefde is het antwoord op onze spot. Liefde is het antwoord in onze diepste zorgen. De dingen die we meemaken en die we niet kunnen plaatsen. Liefde is het antwoord op onze zonde schuld en op ons oordeel. God brengt ons bij hemzelf terug. Op zijn eigen kosten. Niet zijn macht. Maar zijn kruis is het teken van zijn koningschap. Zullen we dat geloven? Amen. Heilige God, hier staan wij voor u, met niets in onze handen. Mensen in een wereld waar haat en tweedracht, spot, onrecht en menselijk verdriet is. O, gedenk hoe kort onze tijd is en geef onze ziel niet over aan de kracht van de hel. Zie ons niet aan in onze ongehoorzaamheid, waarmee wij u getergd hebben tot woedens toe. En denk aan ons, nu wij bedroefd zijn en tot u om hulp schreeuwen. Wees ons genadig. Vader, wilt u ons onvolkomen berouw aannemen? Heb mededogen met onze zwakheden. Vergeef ons onze verdorvenheid. Reinig onze vuilheid. Sterk ons in onze zwakheid. Maak ons standvastig. Laat uw goede geest voor eeuwig over ons waken. En uw liefde heersen in ons hart. Door de kracht van de liefde die sterker is dan de dood. Door de verdiensten, het lijden en de liefde van uw Zoon in wie u altijd een welbehagen hebt. Omwille van hem, die tot in de dood een mens van liefde was. En om ons allen een man van smarten werd. Jezus, uw Zoon, onze Verlosser, bevrijd ons in dit uur en in eeuwigheid. Amen. Psalm 111, vers 5 is de slotzang. Psalm 111, vers 5. Ontvang Gods zegen, zijn belofte dat hij met u mee wil gaan, waar u ook heen gaat. Verheft uw harten tot hem. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.